Vrienden van Hour of Power, hartelijk welkom op deze mooie zondagmorgen, de eerste in de maand december. En de maand december is een bijzondere maand, ik kijk er altijd naar uit en misschien u ook. Voor veel mensen is de maand december ook een maand van eenzaamheid. En we hopen dat we met onze uitzendingen van Hour of Power het licht van Christus mogen doorgeven aan de mensen die zoeken naar warmte en gezelligheid. In deze uitzending van Hour of Power, Devon Franklin. Hij is scriptwriter in Hollywood. En mensen die script schrijven, die moeten dat ontzettend goed doen. En als het script niet deugt, dan moet dat voor miljoenen dollars worden overgeschreven. En daar gaat hij straks over spreken, je bent zo kostbaar in de ogen van God dat hij alles voor je over heeft. Veel meer dan miljoenen dollars. Bob Noling, een jongen uit een gezin van 13, straatarm. Ze hadden nauwelijks te eten, maar zijn moeder deed één ding. Ze spaarde het brood uit haar mond om hem een opleiding te geven. Hij is nu een expert op het gebied van leiderschap en spreekt daarover in de Crystal Cathedral. En bij Hour of Power Nederland wordt het een gezellige boel, want we hebben J-Way, dat is een rapper en hij zal ook ongetwijfeld van zijn raps laten horen. Woont in de Bijlmer en heeft een heleboel te vertellen. Stond onlangs nog op het podium van de Eeuw Jongerendag en ze waren allemaal enthousiast over hem. En ik hoop ook u als oudere kijker en met al die jongeren samen die nu kijken naar Hour of Power, hartelijk welkom en een hele fijne uitzending toegewenst.
Welcome and good morning to the Crystal Cathedral. We have an amazing service for you planned this morning. Our international director, John Townen, who is here, and along with John are Miss Mariana Yoon, the general secretary and the head of the Hong Kong ministry, and Samuel Young, chairman of the Hong Kong board. And we're so thrilled that they're here to join us this week. Now turn around to those that are standing next to you, shake their hand and say, God loves you and so do I. Now this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Father, we come to you in the name of your Son, Jesus Christ, and we know that you have called us and gathered us to this place. Father, we invite you to be here to heal us in our brokenness, to renew us and restore us in our sickness or our loneliness, and to lift us up, God, and remind us that we are your kids. What greater joy could there be than this? We love you, God, and it's in Jesus' name we pray. Amen.
Thank you.
Hear these words from the Apostle Paul from his letter to the Ephesians. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and on earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width, and the length, and the depth, and the height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. To him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. This is the word of the Lord.
Beautiful ministry. Well, my friends, I have the privilege now of interviewing a wonderful guest, and that is Bob Noling. Bob comes from a family of 13 children, extreme poverty on top of it. And yet somehow through all of his life, various experiences that came his way, he'll tell us about this. He came up to be one of the top executives in leadership today in America. And we want to know some of those secrets. Bob, you come on forward here and you let us know.
Good morning.
God bless you. Well, Bob, I'm excited to have you here and to hear all of your story, because you have a story, that's for sure, from poverty through faith and now into great success. It's quite a story. Well, who led you to the Lord? Who were those people that brought that into your life?
It's called the YMCA.
Ah, I've heard of that.
In fact, there's a reason for the C in YMCA. And when we were little kids, my mother came home one day and said, I have a place that you can go and you don't have to pay. I ran to the YMCA, 6 years old, and I walked up to the lady at the front desk and I said, my mother said I could come here, I'm here.
Oh, terrific. And through their ministry and so on, you were brought to the Lord. And but I think your family were Christians, is that right?
That's correct. Yes. The YMCA was the seed, and obviously that's where I got my first Bible. They taught me all about the values and Christian virtues.
Yes.
But it was my grandfather and my grandmother. And I know that they would be very proud to know that all of their work, all of their investment has paid off.
Oh, isn't that terrific? Boy, that's great. Bon, you may have a quote here in your book. My story starts in an unlikely place and then climbs. Sometimes because I made it climb, and sometimes because people I hold close to my heart reached down and grabbed my hand and helped pull me up. Tell us a little bit about that. Who are these people? And tell us how that all worked.
Well, I don't believe that anybody gets to a destination by themselves. We can have the greatest plans and the greatest aspirations. But at some point along the way, you do need others that are willing to lend a hand.
Yes.
I was blessed to have wonderful coaches who invested in me. And I use the word invest because we're not talking about the basketball or the football, but we're talking about investing in a young man who was trying to find his place in life.
Yes.
And many of those lessons carried forward, and I use them in my everyday life.
Wow, that's terrific. Now, in high school, tell us a little bit about that. Someone there invested in your life.
That's correct. You know, I had a teacher. Now imagine a young African-American kid coming from poverty in a Latin class. And the teacher came by and gave me my report, and it was another F. And as she went past my desk, she said, you could do so much better. So after that class, I couldn't talk to the teacher because that's not cool for an athlete to talk to a teacher. So I went all the way around the school and came back the other door. And I said, Mrs. Holmes, what did you mean by that? And she said, you're one of the most gifted kids in this school.
Wow.
She said, Robert, you can be somebody. And from that day forward, I decided I was going to make Mrs. Holmes proud. And it didn't happen overnight. But that night I took home a book for the first time and started bringing her my report card, and D's became C's, and C's became B's, and B's became A's.
Oh, man, that's terrific. So just a simple word from another person, what an encouragement that has changed your life, turned you around, gave you a goal and a purpose.
Yeah, it doesn't take much, and I should be remiss if I didn't also say that's also the time in my life when I accepted Christ.
Ah, terrific.
Well, along the journey of my childhood, my mother remarried. It was a very dysfunctional family, obviously, with 13 kids. But she remarried, and she married a gentleman who was in the Air Force. And it was there that I sort of got an entrepreneurial spirit of launching businesses. And I found I had a knack for business. I had a lawn mowing service business when I was 13 years old. I went to the local golf course, and there was a lake. And I thought there might be fish there, so I asked the gentleman, could I fish there to get some fish for my family? And he says, there's nothing but golf balls in that lake. And so I said, anybody ever go get those balls? And he said, no, but if somebody would, they'd pay you a lot of money. I went home, got on a pair of shorts, went into that lake, and thousands of balls later, I'd made a couple hundred dollars. So I've always had that entrepreneurial spirit to figure out how to make money.
Now, you're saying that was there all along, but at Grissom, there was something that happened along in that story that brought that out even more. There was some training, I guess. Is that what it was?
Yes, I have been through an extensive amount of training in my professional career.
Yeah.
But most important, I was introduced to a guy by the name of Dr. Noel Tishy, who was responsible for some management development training. And I understood what it meant to really be a leader. And quite frankly, whether it's being the pastor of Crystal Cathedral, running a local hair salon, or being a CEO, at the end of the day, it's all about people. And how do you in fact bring out the best that people have to offer?
It's a great story, and especially I think for young men, young people that are hoping to become something in their lives and make something of their lives. There's some secrets in here. And Bob, we thank you so much for being here. God loves you, and so do I. We all do. Thank you, Bob.
Thank you very much.
God bless you.
Talented. Thank you for playing for us this morning.
Ik zie dat steeds meer jongeren naar Hour of Power kijken. Dat denk ik komt ook doordat onze nieuwe dominee, Bobby Schuller, althans is alweer een vertrouwd gezicht, een jonge predikant uit die energie uitstraalt. En dat willen jongeren graag zien. En de man die nu op de bank zit is super energiek. Hij is 22 jaar jong, heet Jeffrey Kessen. Komt uit Ghana, althans zijn ouders zijn daar geboren. Stond op het podium van de Eeuw Jongerendag te rappen en hiphoppen voor zo'n 30.000 super enthousiaste jongeren. En vanmorgen zit hij hier bij Out of Power op de bank. Goedemorgen, J-Way,
goedemorgen.
Want dat is je rappernaam, hè?
Yes.
We gaan gelijk beginnen. De rap is aan jou.
Top. Zweepslagen scheurden zijn huid open. Kijk, Jezus was bij Judas te koop. Voor zilverstukken kon je zijn lijf kopen. Maar onder de mens is er altijd wel iemand schuldig. Maar voordat je de vinger wijst naar iemand anders, Petrus verloochende Jezus, maar kijk naast hem, daar zie je jou en mij lopen. Wat ik probeer te zeggen is, je kunt iets van iemand weten, maar in je handelingen zeggen, ik ken je niet. Daarom wanneer sommigen van ons bidden, is de vaderse reactie heel vaak, ik ken je niet. Want het is Jezus elke dag en niet alleen op de benefiet. Herken je die? Ben je die? Jezus kwam niet om te oordelen, maar we zijn wel snel geneigd om te zeggen, dat ben ik niet. Maar prijs God, want zijn zoon die kwam hier beneden om ook de zondes te betalen voor onze hypocriete wegen. Maar de vraag, kan hij na 2000 jaar nu ook nog eens ons redden? Nou zeg me, kan een mens met gaten in zijn handen nou ooit vol hebben? Ik hoop dat wij beseffen dat wij onszelf niet kunnen leiden tot deze zegen. Het enige wat wij de Heer kunnen aanbieden is een handvol met leegte, schijnwerpers gericht op Jezus. Redde ons voor eeuwig en niet alleen voor one day. Hij stierf op vrijdag en stond op de derde dag, the Father his Sunday. Maar wat betekent dit voor zij die al bekend zijn gemaakt met deze realiteit? Teruggaan naar leven voor onszelf, want dankzij God zijn we nu toch al vrij. Nou, mijn vraag. Stel je voor, een zwerver op straat die wordt aangenomen door een baas van een 5-sterren hotel. Hij mag er eten en slapen. Hij leeft nu goed, kan niet klagen. Bevrijd van zijn eerdere dagen. Hij wordt er nooit meer ontslagen. Buik is vol, niet meer mager. Hij behandelt bezoekers zo goed dat ze het hotel niet meer willen verlaten. Maar wat heeft dit te maken met christenen en de vader? Hij toonde ons zijn genade en maakte ons zijn dienaren. We zijn vrij, we waren slaven, maar nu zijn we vrije slaven.
Ja, ik ga even pauzeren.
Dank u.
Hé, hey, is mooi. Ja, ik vond die twist naar die zwerver die in het 5-sterren hotel ging werken fantastisch. Dank u. Nou, sta jij midden in de bijl, maar er staan een aantal lui van jouw leeftijd lekker te chillen. Jij begint met je rap, ze staan te bouncen op de beat. En wat gebeurt er dan? Want ja, jij hebt een christelijke rap.
Ik ben christelijke rapper, ja. Het is wel zo dat zeg maar via rap, het is een taal die zeg maar heel bekend is onder de jeugd. Maar als ik dan rap, dan hebben ze zoiets van, oh, hij begrijpt me, oké. En ik begrijp zijn taal ook. Dus via die weg heb ik ook iemand tot bekering mogen zien komen. Want die kwam naar me toe en hij zei van, wow, je rapt echt tof, maar je rapt over God. Kan dat ook? En die zeg maar heb ik meegenomen naar de kerk. Dus ik heb wel gewoon de vrucht ervan mogen meemaken.
Mooi man.
Ja.
Hey, wat is nou het bijzondere van rap? Ik ben maar 1 generatie ouder dan jij, maar waarom is hip-hop en rap met een bepaald ritme en een bepaalde uiting zo populair bij jongeren? Je kan toch ook gewoon een lied zingen?
Een lied zingen? Ja, wat het ding. rap is zeg maar, het is een muziekstijl, maar het komt zelf uit hip-hop. En hip-hop is heel breed. Je hebt dan zeg maar de DJ's, je hebt de breakdancers, je hebt de graffiti spuiters en de MC's, de rappers. En het zijn mensen die ook gewoon echt van de cultuur zijn. En rap is vaak gewoon de taal gewoon van de cultuur.
Het is een lifestyle.
Het is een levensstijl, gewoon hip-hop, weet je.
Dus dat betekent dat ook je outfit, alles moet ermee te maken hebben.
Alles moet ermee te maken.
Je petje moet je op hebben.
Petje moet je op hebben, tatoeages, ja. Nee, grapje.
Het is een leuk moment in je leven. Jouw zusje zit op een niet-christelijke school en die krijgt les over Maarten Luther, de grote kerkhervormer, de reformator. En die vertelt daarover, je leest mee in een lesboek en daar staat dat je niet door je werken gerechtvaardigd wordt, maar door je geloof. En je bent nog een jong ventje, maar dat raakt jou.
Ja.
Grappig.
Ik was toen 16 jaar oud toen. Ik ging al naar de kerk en wat bijbleef bij mij, was heel vaak dat er zeg maar een druk op je geplaatst werd van je moet dit doen, je moet dit kunnen en je moet dat doen en dan ben je een christen. Terwijl via die leer, zeg maar, wat ik begreep uit het huiswerk van mijn zusje, was dat eigenlijk God het werk doet en dat zijn werk volbracht is aan het kruis. En dat ik niets te voegen heb daaraan. En dat gaf mij wel een goed gevoel, een vrede in mijn hart. Dus het was wel mooi, want het was niet de christelijke school waar mijn zusje naartoe ging. Dus ik geloof wel dat het een werk van God was.
Ja, mooi. Nou, woon jij in Amsterdam. Je ontwikkelt een carrière als rapper. Je hebt zelfs op de hitlijst in Amerika gestaan. Dat is wel knap.
Ja.
Voor een ventje van 22.
Ja, het is wel mooi om te zien. Mee te maken natuurlijk.
Ja. Wat is je droom?
Ja, het is wel mijn droom om uiteindelijk met het rap, zeg maar, wel het ver te schoppen natuurlijk. En daarmee mensen te bereiken die niet te bereiken zijn. Zoals wat u zei, dat dit gewoon echt een taal is die heel veel mensen begrijpen, maar niet veel mensen die bieden die hoop aan. Want natuurlijk zijn wij allemaal bekend met de geweld, drugs en seksnummers. Maar ik wil ze wel een alternatief bieden.
Nou, woon je in de Bijlmer. Nou, ja. Dat is nou niet, voor een aantal mensen is dat een plaats waar je liever niet naartoe gaat, omdat er, denken ze, allerlei lui rondhangen die op zijn minst verdacht zijn. Maar er is een ongelooflijk bloeiende kerkelijke gemeenschap, hè, in de Bijlmer. Ja. Tientallen emigrantenkerken.
Ja, inderdaad. Er gebeurt zoveel moois in de Bijlmer waar niet veel over gesproken wordt.
Laat me weer lachen.
Ja, ik merk dat de Bijlmer gewoon echt in een, in een negatief daglicht geplaatst wordt heel vaak. En ik merk zelf dat God ook bezig is in de Bijlmer zoals hij bezig is in Almere of in Utrecht of waar dan ook. En ik heb ook heel veel mensen tot bekering mogen zien komen. En Bijlmer heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Ik heb daar gewoon geleerd om sociaal te zijn. Het is een multicultureel stad. En je leert heel veel normen en waarden kennen. Je leert zoveel verschillende werelden gewoon op één gebied. Dus ik vind het best wel echt een mooie locatie en, om te groeien.
Wat boeit je nou zo in God en in Jezus dat je leven ervan vol is?
Ik kwam in 2006 tot bekering. En ik heb heel vaak heb je dat mensen, zeg maar, nadat ze tot bekering komen, dat ze nog een beetje tegenstribbelen en al. Maar ik kwam met twee andere jongens tot bekering die ook zeg maar heel serieus waren over de Heer, heel radicaal waren. En wat wij dan deden was dat wij samen, in plaats van dat wij dan bijvoorbeeld dames gingen versieren en wat dan ook, waren wij dan gewoon samen.
Daar was je goed in.
Ja, daar was ik goed in. was ik vroeger heel goed in. De andere jongens ook. Maar je merkte wel dat ons, zeg maar, onze verlangens werden echt veranderd. En we wilden meer van God weten. En hoe leren we meer van God? Door zijn woord te bestuderen. En alleen lukte dat niet. Maar met z'n allen samen lezen. Iedereen komt met vragen en samen gewoon de antwoorden zoeken in het woord. Dat is gewoon heel leuk. En op een gegeven moment werd dat gewoon echt een hobby. En hoe meer je van God weet, hoe meer je van hem begint te houden ook. Dus dat is ook gewoon bijgebleven al die 6 jaren lang gewoon.
Mooi man. En nooit afgevallen, teruggevallen?
Niet teruggevallen, nee. Niet teruggevallen. Ik heb wel momenten gehad van, hey, het gaat moeilijk. Heer, waar bent u? maar daardoor ben ik alleen meer gaan groeien. Ja. Dus daar ben ik dankbaar voor.
Nou zit ik de hele tijd te kijken. Nee, ik ben een gekke vent naar dat petje van je. Maar daaronder zit volgens mij een hartstikke mooie kop met haar. En laat eens even, toch even zien.
Ja, ik heb een vlechtjes hieronder.
Kijk eens zeg. Zo, dat is mooi.
Mag u? Ja. ik heb hem heel even, omdat ik, ik heb een blockhead eigenlijk. Maar ik had zoiets van, ik wil mijn haar even verbergen. Ik ben niet echt fan van mijn haar de hele tijd uitkomen en al. Dacht ik van, ik vlecht hem wel eventjes.
Dus dat doe je zelf?
Nee, ik laat hem vlechten.
Oh, ik kan wel zeggen.
Goed. Dus heel af en toe dan laat ik hem even vlechten, zodat ik er even niets aan hoef te doen. Ja.
Ik denk dat heel veel jongeren het leuk hebben gevonden dat je hier vanmorgen bent. Ik denk dat heel veel ouderen met verbazing hebben zitten kijken. Kijk, dit bestaat ook nog. Heb je nog een oudere rap? Een soort Benidorm rap?
ik zou het proberen. ik ben uniek, geen kloon. Nee, ik doe niet na. Geen Romeo, maar ik heb dit gemunt op Julia. Ik geef je een eye-opener. God is geen poëet, maar hij maakte de aarde door zijn spoken word. Maar de vraag blijft, leven voor God? De prijs is gratis, maar het heeft zijn zoon zijn leven gekost. We bouwen op de rots, oftewel mijn lijf. Wacht, kom maar op met die stenen, mijn mannen die blijven keihard. Ben je christen? Hoef je me niet te vragen. Ik doe niet aan camouflage, ik stel me bloot in mijn daden. Niet van deze wereld alsof ik van Mars ben. Ik dien een Superman, je weet dat Jay Clark kent.
Top. Hey, ongelooflijk bedankt. Ik vind het fijn dat je er bent.
Bedankt,
je kent Hour of Power. Leuk dat we ook jou in het programma hebben mogen verwelkomen.
Dat is een voorrecht.
Ja, voor mij ook. Ik heb een multiple choice vraag. Ik heb hier een boek van The Christian Cathedral. Dat heet Positive Encouraging Daily Inspiration for You. Mm. Ik heb hier de Battle Hymn van Huntley Brown. Dat is een hele bekende zwarte zanger. En ik heb het nieuwe boek van Robbie Schuller, onze dominee. Het Koninkrijk van God is nu. Mm. Nou, die krijg je, dat gaan we net uitgeven.
Okay,
dat krijgt hartstikke de donateur van Hour of Power. Leuk, hè?
Robbie Schuller.
Ja, die kan ook wel rappen, hoor.
Oké.
Okay. Dus welke wordt het?
Doe maar Battle Hymn graag. Ik ben benieuwd.
Ik had gedacht dat je deze zou naar kijken. Battle Hymn, alsjeblieft. Misschien dank u. Inspireert je dat nog.
Ja, misschien, want ik ben heel zeg maar enthousiast over hymns. Ik heb trouwens ook zelf een cadeautje voor u meegenomen.
Meen je dat?
Yes.
Dat gebeurt me zelden of nooit. Kijk nou eens.
Uitje meegenomen. Het is Get Off My Bible.
Hé, hey, die heb je aan.
Ja, klopt.
En wat betekent dat, Get Off My Bible?
Ja, blijf van mijn Bijbel af. En het heeft ook een evangelisch tintje eraan. Want als je zeg maar je handen zeg maar voor de Off My houdt, dan staat er Get Bible.
Ah ja.
Precies, dus alsjeblieft.
Super. Ik ga er trots in lopen.
Mooi zo.
Nee. Oké. Okay. Ruikt lekker, zeg.
Ja. Ja. Volgens mij heb ik hem even gedragen. Misschien.
Oh, dat, nee. Ja, dat zal zijn. Oké. Okay. Nou, dat was J-Way, een rapper waar we nog veel van zullen horen. En ik weet dat mijn nichtjes en neefjes hebben van je genoten op de jongerendag. Die
vond
helemaal te gek. En wij gaan terug naar de christelijke titel. Maar voordat we dat doen, hebben we een vraag aan u. Want is het niet leuk om ook jongelui in Hour of Power te horen die vol zijn om God bekend te maken in dit land? Dat wil Hour of Power ook. En u kunt daar aan meewerken en we hebben u heel hard nodig.
Goedemorgen, ik ben Bobby Schuller. Thank you for watching the Hour of Power this morning in the Netherlands. We're so glad that you've invited us into your home. And we hope that you're encouraged. That's the vision of Hour of Power. We want to come to you and anyone else who feels stressed out in their relationships and their family and work, when you're sick, when you're lonely. We just want you to know that you serve a big God who is bigger than all of those things. And we want you to know, no matter what you're going through in life, you can get through it. We believe in you and we love you. I particularly have a soft spot in my heart for the Dutch people. You know, not only am I Dutch in my heritage, but every time we come to the Netherlands, there is nothing like standing in an old Dutch church, listening to Dutch people sing praises to God. Nobody sings like the Dutch. And that's one of the sweetest things I love about the Dutch people. I just want to remind you that that feeling that you have when you sing praises to God, you can live your life with that assurance of God's love and God's power. Thank you for watching the Hour of Power. And remember, you know, it takes a village to run the Hour of Power in the Netherlands. And we hope that you continue to support our ministry as it moves forward. We know that financially times are very difficult in Europe, and so we're so thankful for those of you that have helped us through this difficult time. We never want to go into debt. We don't want to do anything like that. And we hope that you can help us get through as we approach the end of the year. Thanks again for watching. We hope you enjoy the program. And remember, God houdt van jou en wij ook.
Word nu donateur. www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588.
Thank you both very, very much.
In Hollywood, which is where I work, that's my day job, this right here, what I hold in front of you, is a script. Every great movie that happens, and even sometimes the bad ones, and all the movies that you see, start with a script. But it is impossible for a movie to make it to the screen unless the script is rewritten. When I look at your life, and when God looks at your life, I want you to know it is impossible for you to get to the next level of your life unless you let God get behind the keyboard and start rewriting some scenes in your situation. I want to draw your attention to Jeremiah 18, verses 1 to 6, and I'll be reading from the Message Bible. It says this: God told Jeremiah, "Up, on your feet, go to the potter's house." Whenever the potter was working with the clay, and it turned out badly, as sometimes that happens when you work with clay, the potter would simply start over with the same clay to make another pot. Verse 5. Then God's message came to me, Jeremiah says. God says this: "Can't I do just as the potter does? People of Israel, watch the potter. In the same way that this potter works his clay, I work on you." Now, if this was a modern day parable and story, I believe God would have told Jeremiah, go to the house of a Hollywood screenwriter and see the way that he is working on that script. That's the way I am going to work on you. I don't know about you, but I know sometimes in my life, even recently, it feels like everything around me is changing. There's a lot of anxiety. There's a lot of frustration. Things that I used to count on seem to no longer be a sure thing. Can anybody relate to that? Literally, it feels like the things that I used to know, now I begin to question. Those things that used to be secure now seem to be insecure. And when I look for peace, there seems to be nothing but frustration, anxiety, and depression. And I ask myself, Lord, where are you? Why are things so difficult? I thought that being a Christian, I thought that going after your word was supposed to put me on easy street. But it literally seems like I'm living a nightmare on Elm Street. Can anybody relate to that? Where you're supposed to be walking on smooth water, but everything seems like it's out of whack. And I say, God, what are you doing? Why are things so difficult? And he draws my attention to Jeremiah and he says, you are like clay. You are like this script. And in order for me to get you to your next level, there are some things that I have to rewrite. But I say, God, why do you have to rewrite my script? Isn't everything perfect already? I'm here to tell you that most movies that you see go through at least 10 to 15 different rewrites. Turn to your neighbor and say, that's a lot of work. I want you to know that God is rewriting your script. Why? Because sin is powerful. And there is some sin that has gotten in our life that has corrupted what he originally made perfect. See, many of us have come through situations that have left us depressed. There are situations we're facing right now that we feel are going to destroy us. But God says, when you start writing your own script, you only see destruction. But if you would let me do the rewrite, the scene you think is going to kill you is the scene I'm going to use for your victory. Just let me start rewriting your scenes today. See, in our limited capacity, we, as the main character in our script, we can only see what is happening in the scene we're in. God has already written what he wants to have happen in our life. But it's very frustrating when I look at a script and I have to admit that there is still work to be done. I know that many of you, just like me, when you look in the mirror, you have to acknowledge there is still work yet to be done. And when we acknowledge that we're not all that we could be, we sometimes get frustrated with ourselves. Why do we keep tripping over the same sin over and over again? Why can't we just get it together? But what God is trying to write in your script is patience and love. Don't look at yourself and what you see in the mirror. I need you to see yourself the way that I see you. You are a hero. You are victorious. You are a champion. Don't let the devil use his keyboard to write into your script failure. No, 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 no. I made you perfect. Yes, I might have to do a rewrite. When you look at the clay, the potter did not throw out the clay. When something got corrupted, he used the same clay, he broke it down, and he built it back up again. There is nothing wrong with you. We all have to go through the purification process. We all have to be rewritten. So thank God that he thinks enough of you and me that he will spend the time and be patient with us until we can get it right. Don't be frustrated with yourself because you're not where you want to be. God has you right where he wants you. And if you would just submit to him, he will perfect the scene that he is doing in your life. Amen. One of the things that also happens is in our life, in our script, there are characters that populate our script, right? And because of sometimes who we are and what happens, we get invested in characters that don't belong in our scene. Come on, somebody. There are people that are occupying places in our scene that do not belong. So God has to do a rewrite to bring certain characters in and move certain characters out. You cannot be so caught up in your scene that you don't allow God to bring in the right people at the right time. There are some characters you're holding on to right now that you got to let go. You might have to cry over it. You might have to be depressed over it, but let them go. Because God has the right character at the right time that he's waiting to write into your scene. But because you are holding on to that less than character, God says, I have to wait. I have to wait until you let go and let me write the person that I need for you to be and need in your life to come in. Are you going to let God write the right characters in your life today? What I find very interesting is this, is that so many times when we look at this process of being rewritten, we don't want to submit. We don't want to give it up. We don't want to let God do his work. But I'm here to tell you that a script cannot move forward to production unless you submit to the process. No matter how much I want to get this movie made, if I do not address the notes, what are notes? We'll read a script and we'll identify the areas that don't work. And then we'll do a set of notes to diagnose the problem in the script. And then we'll give instruction on how to make the script better. God is giving you notes on your life. He's telling you things about your character, telling you things about your vision, telling you things about how you think, telling you things about your emotion. He's giving you notes, but you don't want to address them. And then you get mad at him and say, God, why am I not going to the next level? Why am I not being produced? Why am I not getting into production? And God says, I gave you the notes. Why won't you address them? If you want to go to the next level in life, you must submit to God's plan and address the notes that he has. It is a process. Don't get so frustrated and angry with yourself. It's okay. We were born in sin and shaped in iniquity. So what does that mean? We're going to make some mistakes. But commit to God's process. And I promise you, you think the movies in Hollywood are our big blockbuster successes? No, 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 no. God will write a hit out of your life if you let him. The world has not yet seen how big of a hit can be written through your life. Hollywood can't make hits the way Jesus makes hits, amen? But you must commit to the process, and you must do all that he's called you to do. I'll never forget, as a child growing up, God had to do a few rewrites in my life. Early on, I thought that I wanted to be a running back for the Dallas Cowboys. And my first scrimmage in high school, freshman year, I got hurt. I got knocked unconscious on my back. During the middle of the day, I was seeing stars. Amen. And what God was telling me was, no, son, I don't have football or the NFL in your script. I actually have Hollywood. And in going to Hollywood, my initial thought was, oh, well, I'm going to go to Hollywood and I'm going to make movies. I don't want to minister. I want to make movies, and that's what you're calling me to do, God. And I'll never forget, during a revival that was going on in my hometown, I went to go visit the revival just to support. I was not there to do anything or any sort of ministry. And as I was there and sitting and watching the young people leading out, and one of those young people was my younger brother, as they were leading out and preaching on fire for God, I sat there in the audience and watched, and God says, why aren't you using the gift that I gave you? See, so many times we get caught into one vision for our life that we don't even elect God's vision to get into what we're trying to do. I need you to know that God created us. He has a plan for us, and it is far bigger than anything we think. Don't just get so caught up in what you want to do with your life that you don't let God expand the vision for what He wants to do with your life. As I sat there in that moment, He asked me, why are you not using the gift I gave you? If I had denied the opportunity and the possibility for ministry to come into my script, I could not stand here today. But I am thankful that I don't have to worry about what it looks like. A lot of times people say, well, Devon, you work in Hollywood. Why are you so vocal about being a Christian? Aren't you afraid of losing your job? I said, a job is temporary. God can write a job in my scene and write a job out. But what I don't want to lose is my relationship with Him, because that is what I need to make it from scene to scene to scene. Amen. Amen. He might take away the industry you're in right now, but that doesn't make Him less God. He might take it away so that He can show you who He really is. Don't allow your script to be dependent, and so dependent on where you work, that if He decides He wants to do something differently with you, you lose hope because, wait a minute, God, in my script, I was supposed to be at this company till retirement. In my script, Lord, I didn't get laid off. In my script, I didn't lose my job. But God says, I made you. I have the manual on you. I'm trying to direct your life. I know the beginning from the end. I know how I'm going to use this company that you think is trying to take you out. I'm going to use this situation to get you where you've always dreamed. Will you trust me? Will you believe in me? Will you have faith in me to know better for you than you know for yourself? Let us not get so caught up in the scenes of our life that we don't let God, the master screenwriter, write a masterpiece out of our story. I'll never forget, so many times we think that God is slow in doing His work. Amen. We think, God, Lord, what are you doing? What, like on my timetable, I'm supposed to have been where I need to be by now. At the beginning of the year, there was a project that we were getting ready to go into production. And it was a remake of this old musical called Sparkle. And we had a ticking clock. We had to make a decision really soon, but we didn't have a script. And so we wrote a first draft of the script and we submitted it to the chairman of Sony. And the chairman of Sony said, not good enough. And here we are, we were frustrated. We were like, what are we going to do? Are we going to make the deadline? But the script wasn't good enough, so we had a choice. Do we do the work, or do we sit there and complain? The longer we complain, the longer it takes, because the work still needs to be done. I'm here to tell you that there's work that needs to be done in your life. You need to stop complaining. You need to stop being angry. You need to stop being bitter. Let God do His work. You will be surprised. You think it's taking a long time, but when you are actually obedient, God will move it quickly. We did the rewrite on the script. Within a month's time, we got the script greenlit. A few months ago, we finished the movie, and in a few weeks, we'll be seeing the movie. It is the fastest greenlight process I have ever seen. When you let God do the work in your life, the thing you think is taking a long time will go with God's speed if you would just trust Him. Why won't you trust Him more today? And I'll leave you with this. In Hollywood, before we produce any script, we sometimes will spend millions of dollars on the rewrite because we need the script to get right. I'm so thankful today that when God knew that we were going to need work in our life, He paid for every rewrite with the blood of His Son Jesus. It was an expensive price to pay, but He loved us so much. He didn't want us to see the Satan defeat us by sin. He didn't want to see the devil get the best of us every single day. So He allowed the blood of Jesus to pay for every rewrite that we would need. You may not see it now, And you may not believe it, but I'm here to tell you that the next script God writes in your life will be better than the last. Amen. And the next script that you let him perfect in your life will actually prepare you to go where he has called you to go, to be who he has called you to be. And don't think God is rewriting your script just so that you can say, oh, look what he did for me. No, he's rewriting your script because there are others' lives that will be touched by the script that he has perfected in you. Let him do the rewrite. Let him get you ready for production. Let him get you ready for your next level. I promise you that when you do, you will ask yourself, why did I let it take this long? In the name of Jesus, we all say, amen.
Shelter from the stormy blast and our ears.
Thank you, Don and Crystal Cathedral Choir. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift his countenance upon you and give you peace. And may you always be filled with the love of God. Amen.
Een mooie uitzending van Hour of Power. En één ding is bij me blijven haken. God schrijft het script van jouw leven zodanig, als je dat wil, dat het mooiste van jou naar voren komt. En dat hebben we gezien bij de mensen in deze uitzending. En ik hoop ook dat dat een soort cliffhanger is voor jou en voor u in de komende week. Om te kijken, hoe kan het mooiste in me naar voren komen? Daar worstelen we allemaal mee, ik ook. En God wil je helpen. Volgende week weer een boeiende uitzending, hoop ik, van Hour of Power. We hebben dan bij Hour of Power Nederland Toos Heemskerk te gast. Een heel bijzondere vrouw. Ze verdient eigenlijk een beetje een Nobelprijsje. Want wat zij doet voor vrouwen aan de zelfkant van het leven. Wat zij doet voor mensen die in de mensenhandel, in de slavenhandel terecht zijn gekomen, is fantastisch. En ze heeft een nieuw initiatief wat bij een van de grote supermarktketens te koop is. En wat gemaakt wordt door vrouwen die zij uit de prostitutie haalt. Nou, ik hoop dat je genoten hebt en een hele fijne zondag. Een goede eerste week in de maand december. Haal de kerstversieringen tevoorschijn. En ik hoop tot volgende week bij Hour of Power.